Open kaart.
Een bak met 150 vragen, elk op een kaart. En de gast zelf die trekt de vragen door een kaart te trekken. En de gast is acteur Peter Faber, de verteller van het Bijbelverhaal in een voorstelling, de Matthäus Passie, een eigentijdse versie van de Matthäus Passion. De tekst is geschreven door Jan Rot en in de muziek zijn invloeden van jazz en tango te horen. Peter Faber is een bekend acteur met een lange carrière in vele films en series te zien die ik niet allemaal ga opnoemen, maar Max Havelaar, Schatje, Soldaat van Oranje, Prettig geregeld zijn wel een paar titels die de meesten zich zullen herinneren. Peter Faber, welkom. De verteller van het Bijbelverhaal, wat doet hij? Wat moeten we daarbij voorstellen?
Kijk, de Matthäus Passie zoals Jan hem gemaakt heeft, hè, dat is eigenlijk de laatste drie dagen dat Jezus onderweg is naar zijn einde, wat hij gekozen heeft. En dat verhaal vertel ik, de stappen die er gemaakt worden. Maar het mooie is om te vertellen, voor mij is dus de inspiratiebron iets wat ik als kind nooit kon begrijpen. Ik dacht, ik kon nooit begrijpen dat een man met zoveel liefde, zoveel talent, zoveel gaven, die zoveel deed voor de mensen, dat die opeens besloot aan het kruis genageld te worden, de mensen te bevrijden van hun zonden en de wereld alles te vergeven. Ging er bij mij nooit in. En door hoe ik het nu speel, en de Matthäus-persoon van Jan Rot, het komt uit een oude Joodse traditie. Yom Kippur, de grote verzoendag. Er werden er twee geitjes gekozen, één zondebok en één offerlam. Het enige geitje, er werd alles op afgespuugd, gescholden, en er werd dan de woestijn in gestuurd. En dan was iedereen verlost van zijn zonde. Het andere geitje werd geofferd aan God, en dan waren je zonden vergeven. En Jezus, waar hij vandaan haalde, weet ik niet, die besloot, ik ben het menselijk offerlam. Ik zal het mezelf, morgen zal ik sterven, zal ik mijn leven geven. En in het Hof van Gethsemane, in het verhaal, dan staat hij er in zijn eentje, niet die, opeens de paniek. Shit, is dit echt wat de bedoeling? Is dit echt wat de opper van God? Ben ik er niet ingetuind? Moet ik niet vluchten? Moet ik niet vechten? En sinds die tijd daarna zegt hij dan ook helemaal niks meer. Bij Pilatus niet en bij al die hoge priesters niet die hem erin luisteren. En dan laat hij het gebeuren. En dan heb je toch het gevoel, toch denkt hij toch steeds, die God, er komt iets van boven. Want anders, op het eind, als hij dus echt Eli, Eli, lama, lama, sabachthani, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zijn zijn laatste woorden. En dan, het is volbracht. Dat is het einde van zijn lijden. En dat, ja, dat vind ik wel heel fascinerend. Dus ik speel eigenlijk die Jezus. Nou, kijk, een zanger en een zangeres, die zingen alle rollen. Ik zing alleen de koralen mee. En ik vertel vooral, dat probeer ik dus heel duidelijk te maken, Jezus was geen weegfiguur. Kijk, als je mensen vraagt, speel even Hitler, dan zeg je, de eindfantast van Ausradian. Dan zeg je, speel nou even Jezus. Dan geef je eens een weeg iemand. Nee, Jezus is net zo'n powerful iemand. Vrede en liefde, dat is niet voor mietjes, een werkwoord. En Jezus
krachtig
is een man
is
met
het
kracht. Nou, dus ik speel die man met kracht, die dan toch aan zijn eigen keuze, ja, aan het kruis hangt en dan toch eindigt ook in twijfel, is dit wel de bedoeling.
De versie van Jan Rot is van 2006 alweer. Ja. Hij kreeg daar meteen al lof voor hoe hij dat had gedaan. Het is ook een moedige daad geweest om een tekst die toch een soort half heilig is en een tekst waar je niet aan hoort te komen.
Het is een wege heiligheid, het is een kathedraal, het is een ritueel. Een romantisch reliquie is het geworden. Er zit één prachtig lied in, een erbarmendicht. Dat heeft hij ook prachtig vertaald met omarm mij God. Bestaat u echt of zijn mijn tranen zinloos? Omarm mij, bestaat u echt? Dat is, nou, dat is fantastisch. Maar dan heeft hij al die dingen vertaald, heel waardoor het, ja, ik opeens het verhaal snapte. Ik had het nooit gezien, de Matthäus Passion. Maar ik was helemaal niet geïnteresseerd. Zoals nu, als je in de auto zit, je hebt Radio 4 aan. Dan orgelt steeds maar die Matthäus en al die dingen. En het zijn 500 verschillende uitvoeringen. En dit is met Tango Extreme Orkest, die hebben het bolero, tango, mambo. Waardoor het die muziek ook, vlees en bloed is. Vlees en bloed. En die bewerking van Jan is ook heel duidelijk. Dus,
een universeel verhaal is het geworden over een goede man, maar ook een man die worstelt met wat hij zich op de hals heeft gehaald.
Ja, en al die mythes, zo'n Judas, die kun je eigenlijk zien, die was gewoon de zondebok. Heeft hij nog vrijwillig gekozen? Die zal ook gedacht hebben, er gebeurt nog iets groots. Er gaat iets gebeuren. In die hoeveel Gethsema, als die tempelwachters komen om mijn meester weg te halen. Nu gaat het wonder gebeuren. Er gebeurt helemaal niks. Helemaal niks. Alles gaat mis. Ook die apostelen, die vluchten een beetje weg. En ja, dat is helemaal niks. Dus Judas zondebok, Jezus of lam. En allebei hebben ze het volbracht. En ja, die sterven om door te leven. Daarom hebben we het er nu nog steeds over, 2000 jaar later.
Wil jij een kaart trekken?
Een kaart.
En daar staat dan een vraag op.
Ik pak gewoon de eerste. Wat vinden je ouders van je werk? Oh, die zijn allemaal dood. Mijn ouders hebben mijn werk nooit gezien. Want ik was op 16-jarige leeftijd, zou ik gaan zwerven. Ik wou me op een schip verstoppen. En zei de kapper, die alles wist van mijn ouders. De scheiding, de moeilijkheid met de politie, de moeilijkheid op school. Die zei, nee, je moet auditie doen van de Midsomernacht of van Shakespeare. Ik dacht, die man is gek geworden. Want voor mij op school toneel was voor mietjes of watjes die nooit op straat speelden. Toch heb ik auditie gedaan. En toen werd ik aangenomen. En dan stond ik op mijn 16 plat Amsterdam Shakespeare te spelen. Wat is een mens? Wat is een mens als de voornaamste handelswaven zijn leven, slapen en eten is een beest meer niet? Want de schepper die ons zo'n denkkracht gaf om vooruit en terug te zien, heeft ons dat vermogen, die goddelijke reden niet toebedeeld, het ongebruikt in ons verschimmelen. Maar dan het plat Amsterdam, ze hebben zo'n beetje luisteren.
Want jij kwam uit Amsterdam-Noord, Tuindorp, ja. Om precies te zijn.
En mijn ouders die hebben eigenlijk mij nooit zien spelen. Want ik op mijn 32e zag ik ze weer. Nee, die hebben dat allemaal nooit meegemaakt.
Vind je dat jammer
eigenlijk? Kijk, van je werk, voor mij is mijn leven is mijn werk. Mijn leven is mijn carrière. En ik ben bekend geworden door films en toneelstukken. En ik vind het leukste werk dat er is. En het is tegelijkertijd mijn leerschool. Elk stuk, elk werk wat ik aanneem, is een ontdekkingsreis. Zoals nu met Matthäus persoon. Een ontdekkingsreis. Shit. Ah, zo zat het in elkaar. Een visie is het dan wel van jou rood, maar toch. En
maar het is toch jammer dat je ouders dat nooit hebben gezien. Want je hebt in zekere zin je lot veranderd of je levensloop verlegd, om het maar plechtig te zeggen. En jouw ouders.
Nou, mijn leven is toen pas begonnen. Maar op mijn 7e heb ik eigenlijk al emotioneel afscheid van mijn ouders genomen. Dat klinkt een beetje lullig. Op mijn 32e heb ik ze alles vergeven, hoor. Ik heb mijn leven aan hun te danken. Maar ik had verder geen binding met die ouders.
Ook niet meer gedacht, jammer dat pa of ma dit nog ziet.
Nee,
of
nee. Ik was alleen gefascineerd toen ik hoorde eigenlijk dat de manier waarop ik verwekt ben, dat is heel eigenaardig. En dat
gaat toch bij iedereen later hetzelfde, zou je zeggen.
Wat zeg
je? Je zou toch zeggen, dat is bij iedereen globaal hetzelfde.
Nee, mijn vader werd als 2-jarig jongetje weggegeven aan een pleeggezin, een boerenfamilie. Die trokken maaiend, saaiend, hooiend Duitsland in. De jongetje groeide op met die boerenfamilie. En toen de oorlog uitbrak, was hij 18. En toen dacht iedereen, hij is Duitser. Kreeg hij in Bakkerswijk. En toen kwam hij in Hamburg terecht. En dan dronk hij koffie in een slagerij en ontmoette hij een meisje. Dat meisje kwam uit een hoog nazi-gezin, was ondergedoken, weggelopen. Die wilde nooit meer het Heiliter, die dingen, enge ouders hadden ze. En die ontmoet die man en die ontdekt opeens dat die man helemaal geen Duitser is, maar een Hollander. En ze zag, als ik nou met hem trouw, dan vluchten we naar Nederland. En dan ben ik vrij van die enge ouders, maar ze mochten niet trouwen. Alleen gelukkig werd Hamburg dag en nacht gebombardeerd door geallieerden. Echt helemaal in de poeier. Dus waar kwamen we elkaar tegen? Een schuilkelder. En van het een kwam het ander. En dan wees weer 2, weer 3. Met een dikke buik zijn ze naar Schwarzenbach in de zalen gevlucht. En er werd op een dag in het standesamt geschreven, bevolkingsregister geschreven. Heute geboren een knaben, zoon van Ingalwine Augustin en Luwe Faber Peter. Dat is ik een wonder. Daarom gebruik ik het vaak, wonder bestaan niet, wonder ontstaan. En vooral als er rampen zijn. Zoals nu, die hele wereld die nou zo in het vlammen en gedoe is, zijn de wonderen nabij. Alleen, ja, ze komen uit een hele onverwachte hoek. Dus als jij problemen hebt, mag je blij met je probleem zijn, want de wonderen zijn erbij. Koester je rampen, want de wonderen zijn erbij.
Want uit zoiets naars als een bombardement van Hamburg kan ook weer iets voortkomen. Jouw leven.
Ja. Daarom zeg ik ook, het leven is niet kapot te krijgen. Dat is onverwoestbaar. Zelf die ramp die er nou aan de hand is en het, dit en dat dan allemaal. Denk ik soms, terwijl ik hier naartoe reed, dacht ik, shit, is dat nou niet ook hetzelfde wat Jezus deed? Ik geef mijn leven sterven voor iets te bevrijden, om mijn eigen familie te bevrijden.
Een soort martelaarsdood.
En martel, dat is zo'n fout image, shit. Het leven, je gaat vanzelf dood. En geloof is liefde, zit die hart, is houden van. Dat is een werkwoord, hoe je diezelfde power, die destructie.
En je moet altijd volgens mij de kant kiezen van het leven.
Ja, vind ik wel, ja. Ja, vind ik wel.
Wil je nog zo'n kaart trekken?
Ja. Ik ga nu naar het midden. Luister hier naar mensen die niet kunnen slapen. Om wie moet je lachen? Nou, maar heel veel dingen. Ja, maar heel veel dingen. Ik moet vooal lachen als mensen zich vergissen.
Ja. Noem eens iets.
Ja,
bijvoorbeeld dat zo aankomt waaien.
Het is te dom voor woorden. Als echt iets... Nou ja, het geëikte bananenschilverhaal. Maar is iemand die doet iets en pakt gewoon totaal anders uit. Dan moet ik om lachen. En ik moet ook soms lachen, maar dat is een zenuwenlach, als dingen heel erg zijn. Als dingen heel erg zijn, dan krijg ik een heel opgewekt gevoel. Is er net of er iets daarbovenuit wil komen.
Laatst was in het nieuws iemand die de gracht in was gereden omdat ze tom zei hier naar links.
Ja,
en hij keek op dat schermpje en dacht,
net toen ik om hier in die studio komen, die tom zegt linksaf, linksaf, rechtsaf, rechtsaf. Maar dan moet ik een trottoir op rijden. Wat zeg ik het tegenwoordig? Dan had ik in die expeditieruimte gereden, begrijp je? Dus, maar dat zijn weer die dingen, daar moet ik erg om lachen. Ja, nee, ik moet ook. Ik kan heel erg lachen om bloedserieuze kinderen. Ik kan heel erg lachen ook om. Ja, maar ook komiek hoor. Komieken, dus wie ik erg. Toch altijd toch. Of die André van Duin, Jochem Meijlen en zo. Ik bedoel, het is lachen als onbedoeld. Ja, net onbedoeld. Iets op volle toeren begint te draaien en het vliegt uit de bocht. Ja, dat vind ik leuk.
Nog een kaart als je wil. Het zijn er 150, maar we hoeven ze niet allemaal te doen. Maar...
Nee. Hoe zou je het liefst sterven? Nou, nee, kijk, sterven is opluchting. Ik kan nu doodgaan. Een laatste zucht. En de mensen die ik heb dood zien gaan, dat was altijd het laatste moment. Was ook mijn dieren. Dat is een verstilling. De weg naartoe kan martelend zijn, hoor. Dat moet ik eerlijk even zeggen wel. Maar uiteindelijk, zo zit het leven in elkaar. Je bevalling was veel erger. Ik heb 5 bevallingen meegemaakt. Dat is een verkeersongeluk. Dat is gruwelijk.
Met veel pijn en gevoel.
Ja,
en
allemaal dingen. Het is het mooiste wat er is. Je schiet vol. En alle mensen die ik, toen ze dood waren, zagen er zo opgelucht uit. Dat shit, waarom was je niet opgelucht tijdens je leven? Gerard Tolle bijvoorbeeld. En daar lag er een jongetje bij, zo opgelucht. Oh ja, vredig. Nou, dus dat doodgaan hoeft niemand zich zorgen over te maken. Dat is gewoon opluchting.
Vrede.
Ja.
De volgende, alsjeblieft.
Als ik heel snel antwoord, mag ik veel kaarten pakken. Ik ben heel nieuwsgierig. Wie of wat is de liefde van je leven? Nou, noem een bekentenis. Het klinkt in alle roddelbladen. Maar ik kan het zeggen, ik ben 5 keer getrouwd. Dit keer ben ik voor de 5e keer getrouwd. En dan is dit ook de liefde van mijn leven. Maar in wezen zijn de liefde van je leven al je kinderen.
Die zijn belangrijker dan degene met wie je bent.
Uiteindelijk denk ik nog wel, ja. Maar nu, met Rosanna... dat is toch op dit moment de liefde van mijn leven. Dat betekent, die maakt alles wakker in me wat ik te geven heb. Lichamelijk en geestelijk. Pak weer een kaart, hè.
Oké.
Kun je liegen? Ja, ik kan heel goed liegen. Als kind was liegen mijn zelfbescherming. Kijk, ik speel altijd op straat en op straat is alleen de dingen die niet deugen zijn spannend. Dus dat wat je, maar dat deed je heel argeloos. Niet moet qua dingen, maar gewoon spannende dingen. Gewoon auto rijden of dit enzovoort. Als ik dan thuis kwam, kon ik aan het gezicht van mijn moeder zien dat er iets aan de hand was. Ik dacht, oh shit, er is iets gebeurd. En dan, want die kon breien, zat ze te breien. Maar het ritme van die tikkende pennen, dat had een ander ritme dan of zo. En ze beet op de tong een beetje zo, op haar wang. Dan dacht ik, oh. En er kwam er dus een bericht. Heb jij die lantaarnpalen uitgegooid? Nee. Ik had een hele dijk rond. Nee, echt niet. Nee, want ik was er helemaal niet. Ik was bij het NSM-terrein, bij de dijk was aan het spelen. Bij het opgespoten land. Ja, nee. Volhouden van liegen. En ik wist dat ik loog. Ik weet dus wel eens, ik lieg, maar dat was zelfbescherming. Het eindigde uiteindelijk toch in een enorm pak slaag. Maar het was het wonderlijk, als de klappen voorbij waren, die waren zo erg, dat je na vergeten was wat je ook weer gedaan had, en deed hetzelfde opnieuw.
En dan een lantaarnpalen uitgooien, nu zou het je niet meer lukken, denk ik.
Ja, met een steen, de lampen. Ja,
dan moet je wel goed kunnen gooien, hoor.
Ja, nee, maar op zo'n dijk, dat is een dorpse palen, die zijn
ja, de
ouderwetse lantaarnpalen in Amsterdam, gewoon.
Zullen we nog eentje doen?
Ja, oké. Okay. Hoe vaak google je jezelf? Heb je nog nooit gedaan?
Jezelf nog nooit gegoogeld?
Nee.
Google nee. En dan Peter Faber en dan zien we wat voor rottigheid er allemaal staat.
Er zal van alles op staan, want mensen halen wel eens foto's af of dingen, geloof ik. Ik zeg, hoe kom je nou? Ja, van Google. Ik moest een keer ergens optreden. En die man die zei, nou, ik heb een beetje gekeken hoe ik je kan aankondigen. Die hebben Wikipedia gekeken. Daar heb ik ook nog nooit op gekeken. Hij zei, moet je kijken wat er allemaal staat. En die kerel heeft nooit stilgezeten. Wat is dat nou? Wat is dat nou? En ik zat zelf ook versteld te krijgen. Terwijl ik eigenlijk zelf altijd het idee heb dat ik... Dat ik niks doe.
En ineens op Wikipedia heb je een heel leven en een hele carrière. En
ja.
Is ik ben toch altijd, een lange lijst.
Op het moment, dus wat ik dit huur ik nou bij jou zit, is dan weer het belangrijkste moment. Dus ik heb daar, in die zin heb ik tamelijk een tamelijk leeg hoofd. Gewoon beschikbaar voor wat er op me afkomt.
Op reis met de Matthäus-passie, de tekst van Jan Rot. En jij als verteller van het Bijbelverhaal. Leuk dat je even langs wilde komen.
En Tango Extremo, dat orkest is fantastisch. Want vanavond in Gouda, dan zie je een hele zaal. Die weten, ze krijgen allemaal een hand van me in het begin, hè, als ze binnenkomen. Tot 400 mensen doe ik dat. En dan heb ik een verhaal over dat een handgever het simpelste contact is. Als je een hand geeft en elkaar aanraakt, weet je in een paar seconden meer van elkaar dan je ooit onder woorden kan brengen. En dan lijkt de hele zaal dat doen ook allemaal. En dan begint voorstelling, nou ja. En publiek was laaiend enthousiast. Staande ovatie op het eind.
Vanaf heden op tournee. Peter Faber, dank je wel.
Oké. Okay.